are listening to
Finalized FM.
On Radio Salto. Mm-hmm. Hey, on air. Yo. Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer. Finalized FM hier op Radio Salto. Welkom allemaal. Het wordt weer een gezellige uitzending vandaag. Want we zitten hier. We hebben ook een speciale gast erbij vanavond. Enig is wel dat onze grote vriend Jada er niet bij kan zijn vandaag. Het is eigenlijk al de tweede keer dat hij er niet bij is.
Vorige keer was hij er ook niet bij.
Dat is eigenlijk een slechte zaak. Dus hij gaat...
Volgende keer gaat hij het goed maken.
Dan gaat hij het zeker goed maken. En dan dat mag hij nog even over nadenken. Laten we het zo zeggen, inderdaad. Nou, we zitten sowieso natuurlijk DJ Sechono's Behind the Controls.
Yes.
Die is er gewoon bij. Mijn naam is DJ DNS. En we hebben vandaag niemand minder dan Lucas Benjamin in de studio. Nou, en dan is dit het moment dat we allerlei gejuich instarten, zeg maar. Jada is daar altijd heel goed in, maar... je bent natuurlijk welkom. Wij juichen voor jou inderdaad. Welkom.
Dankjewel.
Wij gaan altijd eerst beginnen met een plaat. En dan komen we straks bij jou. En dan willen we alles van je weten. Dus dan gaan we lekker verder.
Let's go.
DJ Sechono.
Ja, ik heb hier een track van Johnny Biner. De track heet Don't Ask Me. En die is geselecteerd door onze gast Lucas Benjamin. Ik ga hem instarten en we gaan er zo meteen wat meer over te weten krijgen over deze track. Dus geniet er lekker van.
Right. Thank you. Ja, daar zijn we met een... Nou, eigenlijk wel een heel ontspannen introotje, moet ik eerlijk zeggen. Het is heel lekker om te horen ook allemaal. We gaan vandaag ook een beetje naar jouw muziek. Dus jij gaat toch een klein beetje bepalen wat we allemaal gaan beluisteren hier bij Vinylized FM. Maar laten we eerst eens even beginnen. Want we zitten hier met Lucas Benjamin. DJ, label owner, platform owner. Ja, je doet heel veel dingen. Stel je eerst eens even voor en kijk, laat eens even weten wat je allemaal doet.
Alright, nou, ik ben Lucas Benjamin, 36 jaar. Ooit begonnen als jonge b-boy op 12-jarige leeftijd. Toen al heel snel ook platen gaan kopen. Dus ergens op mijn 14e, 15e begon ik met draaien voor break pedals. Dat was eigenlijk de eerste. Vanuit daar doorontwikkeld naar eigenlijk heel lang allebei tegelijk doen. Dus jarenlang zelf fulltime dansen, maar tegelijkertijd draaien voor al die battles. Dat is doorontwikkeld naar afterparties draaien. Dat is doorontwikkeld naar eigen feestjes doen. Dat is doorontwikkeld naar eigen platenlabel beginnen. Nadat ik steeds meer jonge muzikanten en producers leerde kennen en voelde ik wil iets teruggeven aan deze muziekwereld. En niet alleen door te draaien op feestjes, maar ook echt door, ja, door muziek uit te brengen of artiesten te boeken voor avonden. Dus live muziek en ook DJ's en producers. Dat is ongeveer in het kort wat ik een beetje doe. Ik ben altijd wel bezig geweest met lesgeven. Eerst gaf ik danslessen, workshops, basisscholen, middelbare scholen. Toen heel kort nog een origami fase gehad waar ik origami lessen gaf.
Oh, echt waar?
Ja, ja, ja.
Oké, dat kan ook natuurlijk. Ja, ja. Wel creatief. Wel creatief.
Dat is het belangrijkste. Juist, ja, ik had een blessure toen. Ik dacht, ja, ik kan geen workshops geven, maar ik kan ook origami doen misschien.
Waarom niet?
Ja. Waarom niet?
Nou, ja. Dat is alleen. Nou, maar waarom niet? Serieus, weet je wel. Als je creatief bent, ik denk dat het heel belangrijk is dat het... als je die jeugd van nu ziet, die swipe alleen maar. Dus wat dat betreft is dat goed natuurlijk.
Ja, ja.
Maar welk jaar begon het een beetje voor je? Want je bent al echt al heel lang bezig. Je, in het vorige gesprek vertelde je ook al echt vanaf je 12e dat echt die interesse opkwam. En,
ja. Dat was 1999. Dus toen begon ik met dansen. En echt vanaf toen eigenlijk elke dag. En tot aan 2011 bijna dagelijks wel gewoon getraind of shows gedaan of battles gedaan. Dus dansen was heel lang echt nummer 1 in die hele periode.
En breakdance dan, hè? Of de vertaling naar de breaking, b-boying, ja precies. Juist, dus even de vertaling naar de luisteraar toe inderdaad.
Maar niet alleen dat. Ik heb ook een dansopleiding gedaan waar ik ook klassiek ballet en moderne en contemporary jazz ook heb moeten leren. Dus ik was al best wel vroeg iemand die buiten breaking en hip-hop ook geïnteresseerd was in andere dansstijlen en ook in andere muziek. Juist. Dus niet alleen de boom-bap beats of de funk breaks uit de 70s.
Ja, precies. Dus,
het is wel de basis, moet ik zeggen, nog steeds van alles wat ik doe of luister. Maar het is wel doorontwikkeld.
Nou, dat is alleen maar mooi. Ik denk dat heel veel de basis hebben gevonden. Een beetje rondom die hip-hop, zeg maar. En zeker in die tijd. Mm-hmm. Zijn er nog battles? IBE was later allemaal. Wat voor battles heb je nog aan meegedaan? Misschien nog een herkenbare battle?
IBE begon 98. Dus
dat is wel 98.
Ja, dat is wel die periode. Ja. Ik heb alle IBE's meegemaakt vanaf 2001. Tot aan nu.
Oké, dus dat loopt dus...
Dat loopt nog steeds. Ja. Dat is inmiddels wel verhuisd naar Heerlen. Het was vroeger in Rotterdam, nu is het in Heerlen. Dat is een van de grootste international breaking event, heet het ook.
Ja.
Daarnaast heb je ook events als Summer Dance Forever. Die is in Amsterdam, in Paradiso elk jaar.
Ja.
Dat bestaat nu net 10 jaar ongeveer. Dus daarmee ben ik wel nog steeds involved. En ik draai nog steeds heel veel voor dansbattles. Wereldwijd eigenlijk.
En Battle of the Year, ken je dat allemaal nog? Was het net voor jou tijd?
Zeker. Nee. Bussen georganiseerd naar Battle of the Year.
Ja, wel. Ja, zeker, wel. Ja. Ja, tof.
En meegedaan ook met Benelux, Battle of the Year vroeger.
Kijk eens eventjes, jongen.
Tot 2007, denk ik, ja.
En ook nog een beetje hoog geëindigd met die battles ook?
Vaak een Nederlandse kampioen geworden in die tijd ook.
Wauw.
We zijn niet naar de internationale Battle of the Year gegaan, helaas. Die hebben we net niet gewonnen.
Nee.
Maar daarnaast wel heel veel internationale battles gedaan.
En was dat altijd solo?
Niet altijd, ook wel eens, maar ik had altijd wel crews. Ik danste ooit in de groep One of a Kind. Die was doorontwikkeld in de crew EXG, Extraordinary Gentlemen.
Mm-hmm.
En nu ben ik deel van een collectief, dat heet Ghetto Funk Collective.
Ja, en die gaan ook heel hard, hè? Want daar komen zo misschien nog wel even op inderdaad, mm-hmm. Wat er allemaal gebeurt. Maar...
Ja.
Dus het is echt vanuit dans allemaal ontstaan. Dus dat je ook de passie voor muziek, die had je natuurlijk al, want anders ga je niet dansen, maar... En daarna ben je dat eigenlijk ook met het ouder worden gewoon meer de muziek gaan oppakken, zeg maar.
Ja, ik moet wel zeggen, ik was dat al heel vroeg wel. Echt toen ik net begon met trainen, was ik ook al de guy die naar platenzaken ging. Of cd's kocht, of dingen downloaden. En dan nieuwe compilaties maakte voor de trainingen.
Ja.
En toen was ik 14, 15. Dus zonder echt het idee te hebben dat ik wilde DJ'en, was dat wel iets wat ik al meteen deed.
En wat ook nodig was natuurlijk voor de uitvoeringen die jullie deden, of de battles die... precies, ja.
Showcase, shows, showmixjes maken, moet ik zeggen, deed ik al ver voordat ik dacht dat ik DJ zou gaan worden.
Nice.
Dus dat was, het was wel naturally, ja.
Ja, dus dan zit dat er al een beetje in inderdaad. En toen eigenlijk met het ouder worden, want heb je nog last gehad van dingen? Want dat is natuurlijk met b-boys heel erg dat je...
Ja, blessures was wel een dagelijks ding, ja. En met de meeste blessures heb ik leren leven in die periode. Maar er was één moment dat mijn elleboog uit de kom ging in een battle in Frankrijk.
Oeh.
En ik toen naar het ziekenhuis moest. En dat was lang revalideren. En in die revalideerfase van 6 maanden besloten dat ik niet meer fulltime wilde gaan dansen, maar dieper de muziek in wilde.
Ja, precies.
Dat was wel echt een cruciaal turning point voor mij.
En wat was je toen, zei je?
Dit was 2011, dus ik was 24.
Ja, oké. Okay. Dus dan, ja, dan ben je al wat ouder.
Pensioen.
Ja, nou, maar goed, voor de luisteraars ook natuurlijk. Het is wel echt een... Kijk, breaking is natuurlijk ook een Olympische sport ondertussen.
Inmiddels
het is
wel, ja.
Echt, ja, hoe moet ik dat nou goed uitleggen? Echt op kracht gebaseerd natuurlijk. Het is allemaal niet even een quick step, om het dan maar ouderwets te zeggen. Dus het is wel, wel echt intensief inderdaad. Dus je kan ook echt blessures oplopen. En dan moet je ook een beetje je keuze maken, net als voetballers, denk ik.
Klopt. En op een gegeven moment dan word je voetbalcoach of iets. Dus ik begon toen veel met lesgeven in die fase na die blessure.
Ja.
En ik draaide al jaren ook voor dansers. Dus toen dacht ik, laat ik nu nog dieper de muziek in gaan. En niet alleen voor dansers draaien, maar ook clubnachten doen. Ook festivals draaien. Ook jazzradioshows opzetten.
Ja, want je hebt echt veel gedaan. Ik heb het allemaal net al een beetje gehoord. En natuurlijk ook kunnen vinden online allemaal. Want je bent in 2011 begonnen met mixtapes. Dat was een beetje je eerste outcoming in de zin van qua DJ-werk, zeg maar. Ja, ik weet even niet hoe ik het moet noemen.
Het was voor het eerst dat ik mixes ging maken die niet gericht waren op dansers. Dat was het moment toen. Want daarvoor maakte ik ook al wel mixes. Die verkocht ik nog op cd'tjes aan de danscommunity.
Ja.
Dat is vanaf 2006, denk ik ergens. Maar 2011, toen in die revalidatiefase, begon ik veel diepere soul en jazz te luisteren die ik daarvoor af en toe wel luisterde, maar niet deelde eigenlijk. En ik draaide het nergens. Toen begon ik met een mixserie. Die noemde ik Music is What Feelings Sound Like. En die werden voor mij een soort therapeutische manier om muziek te delen die ik eigenlijk heel mooi vond en nergens draaide. Dus die mixserie was het begin van een nieuwe richting laten zien eigenlijk aan.
En hoeveel heb je van die serie gemaakt?
12 volgens mij.
12 en dan heb je het over een uur mixtape.
Mix van een uur, ja, dat is online. Ja.
Oké, okay, en daar had je groot succes mee, neem ik aan. Veel mensen die dat oppikten.
Ja.
En waardoor je DJ-carrière een beetje in versnelling raakte.
En steeds meer de breedte inging ook. Want iets daarna begon ik ook in theaters te werken als DJ. En dan draaide ik live in theatershows. En kreeg ik alle vrijheid om heel theatraal te gaan. Dus ik draaide ook heel veel experimentele elektronische muziek. Ja. Maar ook spirituele jazz en ook West-Afrikaanse bongo's. Gewoon, het ging heel breed in wat ik kon doen in theater. Als het maar paste in het concept en als het maar storytelling was voor de dansers. En ik had die interesse wel, maar als je alleen breakbattles draait, dan kan je dit nog niet echt kwijt.
Nee, precies.
Dus het was het verbreden van wat ik muzikaal wilde doen, was echt na die blessure. Ja. Het was en radioshows doen waar ik mijn diepe jazz kon delen. En theater waar ik iets abstracter kon gaan. En ook in de dansscene begon ik niet alleen voor breakbattles te draaien, maar ook voor de hip-hop battles en de house dance battles. En de locking en popping.
Ja, precies. Dus het hele spectrum pakte je op inderdaad. Ja. En de radio dingetjes wat je deed, je hebt het net al een beetje gezegd in het voorgesprek. Red Light Radio deed je toen al? Of?
Ja, Red Light Radio. Iets daarna denk ik die fase. Ik denk vanaf 2013, 14 ongeveer, toen ik naar Amsterdam verhuisde. Ik kom uit Enschede oorspronkelijk.
Oh, oké. Okay.
Maar 2013 ben ik naar Amsterdam gekomen, inmiddels 11 jaar.
Ja.
En toen heel snel bij Wicked Jazz Sounds terechtgekomen.
Ja.
En dat was toen nog wekelijks altijd in de Sugar Factory.
Ja, weet ik. Ja,
en muzikaal is dat precies de plek waar ik me thuis voelde. Echt de eerste keer dat ik daar kwam als gast in het publiek, instantly een klik met de muzikanten, met de DJ's, met de vibe van de avond.
Ja.
Toen wist ik, hiervoor wil ik wel naar Amsterdam komen. En toen, dat was een van de redenen waarom ik hier naartoe kwam. En toen werd ik eerst gast-DJ en toen vaste resident. En daarna nog een paar jaar meegeholpen in de organisatie.
Ja, dus je werd echt opgenomen in de familie, zo gezegd.
Ja.
Phil Horneman is de bedenker van Wicked Jazz natuurlijk. En dat, ik moet eigenlijk ook, want het bestaat al zo lang. Hoe lang bestaat het nog?
2002 is het de eerste clubnacht geweest.
Ja.
En Phil begon daarvoor al met radioshows onder die naam.
Ja,
dus
het
is inmiddels 20 plus jaar.
Ja, dat weet ik nog. Dat weet jij ook nog wel, Setsjono.
Jij hebt daar toch ook nog eens regelmatig gedraaid? Of?
Nou, maar niet Wicked Jazz, maar daar deden we een ander zaaltje volgens mij. Daar moet ik ook wel even terug
spitten. Was Sugar Factory?
Was Sugar Factory. Hebben we wel dingen gedaan, inderdaad. Maar ik weet wel dat ze nu nog steeds, want ze zijn nu in de Adamtoren, doen ze af en toe avondjes.
Klopt, om de paar maanden. En sinds vorige week is het nu weer maandelijks op zondag. En nu in de Bitterzoet.
In de Bitterzoete bij, ja, gewoon.
Met Pasen laatst was de kick-off.
En hoe lopen de avonden nog steeds? Want het is eigenlijk gewoon heel knap dat het al 22 jaar loopt.
Het is eigenlijk insane. Maar goed, het was tot aan COVID wekelijks.
Ja.
En toen de Sugar Factory dichtging, was het laatste jaar was het veel moeten verhuizen van locatie. En toen kwam COVID en toen was het helemaal even klaar.
Ja, tuurlijk.
Maar nu, na de Ademtoren-events, is veel nu verder gegaan. Dus in de Bitterzoete. En dat wordt nu maandelijks.
En Ademtoren stopt dan wel? Of
nee, die blijft
dat
nog een paar keer per jaar volgens mij.
Ja, wij hebben zelf daar ook een event. En dat Ademtoren is super tof. Maar alleen het is een kleine setting.
Ja.
Dus wel gezellig, maar niet om even uit te pakken of zo. Dus,
ja, het is net geen club feel of zo.
Precies dat, ja, inderdaad. Dus, maar mooi, Bitterzoete. En dan ook nog steeds met gastmuzikanten, trompetisten, et cetera.
Het concept is precies hetzelfde nog steeds. Ja, het is toch een tijdloos concept. Als het nu al 20 plus jaar nog steeds heel leuk is.
Ja, ja.
En je muzikaal eigenlijk alle vrijheid hebt. Ja. Waardoor het niet gebonden is aan één sound of één tijdperk.
Ja, precies.
Ja, dat heeft hij goed gedaan.
En wie zijn nu... Leroy draait natuurlijk nog vast, neem ik aan, daarvoor? Of,
ja, dat is nu net één keer weer geweest. Leroy was wel een van de gast-dj's samen met Tono Disco, die de laatste resident werd van hoe het nog in de oude versie was in Sugar Factory.
Mm-hmm.
En veel zelf draaide. En nu zal ik... Ja, ik weet het niet. Ik moet je veel vragen.
Dat is altijd... Zeggen. Ja, nou, dan nodigen we veel bij deze nog een keertje uit. En dan kan hij daar mooi wat over vertellen. Nou, laten we gelijk even verder gaan met de muziek ook inderdaad.
Yes.
Want jij hebt wat mooie songs voor ons meegenomen. Gewoon ook waar wij eigenlijk ook nog niet super bekend mee zijn. Dus alleen maar tof. Wat raad je ons aan? Want Setjona zit achter de knoppen.
Ik zit er klaar voor.
Even kijken. Ik heb een paar platen meegenomen dus van ons label Wicked Wax. Wat ook wel gelinkt is aan Wicked Jazz. Want het kwam voort uit de Wicked Jazz avonden. En omringd zijn door muzikanten en producers. En toen het label begonnen samen met Leroy Ray.
Ja.
En dat is nu iets langer dan 6 jaar geleden. Dus we zijn een los label, maar het kwam wel voort uit de Wicked Jazz familie.
Nou, daar wil ik dan straks wat over horen inderdaad. Maar laten we eerst... dit is een van de eerste releases misschien. Ik weet het niet.
Ja, dit is de eerste 7-inch die we hebben gedaan. Die hebben we vorig jaar gereleased van de gitarist Johnny Beaner. Die hebben we eerder geluisterd net al.
Mm-hmm.
Dat is een gitarist uit Duitsland. Die is naar Amsterdam gekomen voor het conservatorium. En nu vorig jaar is afgestudeerd daar al. En dit is zijn debuut. Ik merkte dat die jongen een hele goede componist is en een goede gitarist. Dus laten we de eerste 7-inch met hem doen. Dus dat heb ik ook opgehaald en gebracht op de dag van zijn examen. Op het conservatorium kwam ik aan met die dozen. Gefeliciteerd, hier is je eerste 7-inch.
Dat was natuurlijk goud voor hem. Ja, ja.
De booster die hij nodig had. Dus hij heeft nu een heel album gemaakt en die gaan we na de zomer uitbrengen. Dus dat was een kleine preview van de 7-inch eerder. Maar de volgende track die we nu gaan luisteren, laten we Yamuna doen. Yamuna is een project van een Duitse drummer en een toetsenist die in Amsterdam woont.
Mm-hmm.
En het is heel erg gebaseerd op hoe zij in de studio improvisaties deden met inspiratie uit hip-hop, maar ook drum en bass en ook heel erg ambient soundscapes, maar allemaal in een soort van jazz-traditie.
Oké. Okay,
dus het is een duo, maar heel explosief en heel breed.
Ik zie ook een heel mooi album voor me inderdaad. Een heel mooi design ook. Focus and Distraction. Yamuna. Daar gaan we nu... welke song nog één keer, mag je zeggen?
Are You Sure.
Are You Sure. Ja. Daar gaan we dan nu even naar luisteren. En dan zijn we heel erg benieuwd. Thank you. Ja, super muzikaal ook. Ja, ondertussen zaten we al een klein beetje te praten inderdaad. Maar dit...
Al een hele vette track dit.
Een hele vette track inderdaad. En het is volgens mij ook een heel vet album. Het oogt gewoon ook heel vet. Dus vertel eens even wat meer over. Want je had het over, dat zijn eigenlijk hele jonge muzikanten die samen zijn gekomen. Of elkaar al kenden. Maar...
Ja, het zijn vrienden uit Duitsland die elkaar al kennen vanaf tienerjaren. En vaak hebben gejamd. Maar de toetsenist is dus inmiddels naar Amsterdam verhuisd. Hij woont hier nu al 3 jaar.
Ja.
Maar af en toe, als ze elkaar zien, dan gaan ze de studio in. Jammen ze. En dit was zo'n moment dat ze eerst in Amsterdam gingen jammen. En daar was ik toevallig bij. Dus de drummer ook ontmoet. En vanaf toen al contact gehouden en interesse getoond. Ze zouden het eigenlijk uitbrengen bij een label in Duitsland. Maar die antwoordde opeens niet meer. En toen hebben ze een maand geen contact gehad. En toen werd ik gebeld door de toetsenist. Hey, I know you've been supporting us since the beginning. Maybe you want to hear the album. Maybe you want to release it. Ik zei, ja, stuur maar op. En die avond geluisterd en ik was verbaasd hoe goed het is en hoe breed het, hoe muzikaal het is. En alles was dus al klaar. Artwork was klaar, dus muziek was klaar, het was gemasterd. Ik hoefde eigenlijk alleen de bestelling te doen.
Dat is eigenlijk een beetje zo is gegaan, maar wel op jouw label.
Ja.
Vertel daar eens even wat meer over, want je hebt een label opgestart. Puur voor dit type projecten of dat gaat breder? Of, vertel eens.
Ja, het begon dus vanuit Wicked Jazz Sounds door al die muzikanten die ik wekelijks zag.
Wicked Wax.
Ja, en toen waren we vaak backstage en dan hoor je ook dat zoveel producers of muzikanten ook produceerden. En dan hebben ze weer allemaal schetsjes en demos liggen en... Dan ben je vaak een van de eerste die het hoort of kan draaien ergens. En de volgende vraag is vaak, hey, komt het uit of wanneer komt het uit? En heel vaak is die vraag onbeantwoord gebleven.
Ja.
Dus dacht ik, er is een hele scene die nog niet echt een scene is, doordat heel veel dingen niet uitkomen. En mensen elkaar niet echt kennen. Dus ik voelde, als we hier iets meer energie in steken en helpen die muziek uit te brengen, het liefst op een tijdloos medium als vinyl. Maar niet alleen op vinyl, ook digitaal wel. Want anders mis je weer de rest van de wereld.
Tuurlijk, zo werkt het nu, ja.
Ja, dus je komt er niet omheen. Maar dus dat was een van de ideeën om echt jazz geïnspireerde muziek, maar in een brede manier. Er zitten ook elektronische house, broken beat releases tussen.
Ja.
Maar ik moet zeggen, de meerderheid, als ik het nu zo zie liggen, zijn wel jazzmuzikanten from nature, maar wel ook producers en breder geworden in sound.
Ja,
dus jazz, funk, soul is de basis qua sound, maar het is niet een retro label.
Nee, precies.
We proberen niet de Motown na te doen of James Brown coverbands.
Nee, duidelijk. Want je vertelde ook al, de jongens die deze muziek maken zijn zelf ook heel breed georiënteerd. Dus
ja.
Kan je dan ook zomaar verwachten dat er een keer een andere genre eruit wordt gegooid via je label? Of wil je dit dan wel toch nog een beetje in de bubbel houden?
Inmiddels is het wel, we zijn nu 6 jaar verder. En in het begin, we hebben nog een hip-hop band gedaan die wel ook soul en jazz sound heeft erin. Le Cool de Wil, kennen jullie volgens mij ook wel.
Ja.
En Leroy komt oorspronkelijk uit The Proof, dus er is daar ook wel echt een duidelijke hip-hop connectie. Maar de eerste plaat die we deden was een Wicked Jazz project, Wicked Jazz Connection. En die gaan van Latin Jazz tot Samba tot Fusion tot Bossa Nova. En het is allemaal wel jazz-rooted, maar toch wel breed op één release.
Ja.
En dat is doorontwikkeld en eigenlijk alles wat we nu doen. Dus alles, er zit overal wel jazz in, maar het is niet hetzelfde. Dit is bijvoorbeeld, even kijken. Ja, dit is Han Litz, fluitist uit Amsterdam. Die maakt house en dansvloermuziek eigenlijk, house en broken beat, maar speelt live fluit. Dus het is een sound die je niet snel hoort in dit soort producties.
Oh, dat is ook wel uniek dus.
Ja.
Op die manier kan jij een goede wereld ingaan, zeg maar, wat dat betreft. Op een manier, er zijn natuurlijk meerdere labels. Althans, ik weet eigenlijk niet, in Nederland had je er net over, zijn er maar...
Niet zoveel.
Niet zoveel. Nee. Maar hoe zit dat wereldwijd? Ik bedoel, Japan kom je veel, althans dat begreep ik net. En,
klopt. Japan
daar zitten wel wat labels, denk ik ook.
Ja, labels zeker, maar ook DJ's en ook echt een scene wel. En ik moet zeggen, in de UK is waarschijnlijk wel deze sound het grootste. En nu is op zo'n punt dat zelfs daar Mercury Prizes worden gewonnen door jazz-achtige bands.
Oh ja.
Dus het is echt iets gegroeid daar in de laatste 20, 25 jaar, dat er een generatie is die uit de club scene komt en jazzmuzikant is. En dat product is eigenlijk een fusie van beide.
Ja.
En dat merk je dat de hele wereld dat nu ook begint te spelen. Dus de UK jazz inspiratie waar drummers live drum en bass spelen, is nu standaard aan het worden voor de jonge drummer muzikanten.
Ja, dat is top.
Hetzelfde wat na J Dilla gebeurde.
Ja.
Dat hij eigenlijk drummers anders liet drummen door hoe hij de beats programmeerde.
Ja, precies.
En Questlove is dan zijn eerste leerling in die sound. Maar alle jongens die nu, of iedereen die nu drumt, drumt allemaal als hoe Dilla produceerde.
Ja, dat je net achter.
Je hoort het ook in die track van net.
Ja, 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 precies dat. Ja, ja. En dat is heel tof. En eigenlijk ook wel weer goed, want ik denk dat het muzieklandschap ook een tijdje een beetje op gemakzucht is gegaan, zeg maar. Een aantal jaartjes. Dus het is ook alleen maar goed dat dit allemaal nu weer in ontwikkeling is, zeg maar. Dat ze dat allemaal weer een beetje terug laten komen.
Ja, ik moet zeggen, er is een hele exciting scene nu bezig over de hele wereld. Dus als mensen altijd denken dat vroeger muziek beter was, dan luister je vandaag niet goed genoeg.
Nee, dat snap ik. Dat snap
er is echt heel veel spannends aan de gang wel.
Ja, en dit is natuurlijk net even een laagje onder commercie, dan zo gezegd. Het is een hele grote wereld, wat je al vertelde. Maar het is niet alle dagen zo dat je dat. Er zijn bijvoorbeeld radioshows nog wel, denk ik, wereldwijd, die veel aandacht aan besteden.
Zeker. En heel veel zijn wel een soort van underground radio, maar ook de BBC. Alle BBC's 1 tot en met 6 hebben allemaal shows die deze sound draaien.
Okay.
En ik kan wel een leuke link vertellen dat die track die we net hebben geluisterd van Yamuna.
Ja.
Is ook gehoord door Jamie Cullum, pianist en radiomaker uit Engeland.
Tuurlijk, ja, ja.
En die heeft een speciale radioshow gemaakt die je nu alleen in 5 verschillende airlines kan luisteren. En deze track zit erin.
Kijk.
Dus als je vanavond zou vliegen met British Airways onder andere, dan kan je deze tune
horen
in je computer voor je stoel. Ja,
nou, dat is wel gruwelijk, ja.
Dus ik moet zeggen, dit is wel een moment dat ik ook voel dat die sound niet per se super underground hoeft te zijn.
Nee, precies, precies. Maar hoe krijg je dan je muziek, ook met distributie, hoe werkt dat? Hoe krijg je het de wereld in, zeg maar? Ondertussen weten mensen je te vinden, dat snap ik. Maar hoe is dat voor je gegaan? Hoe heb je dat opgebouwd?
Zo, het was een flinke journey wel. Ik moet zeggen, in het begin als nieuw label word je nergens tussen gelaten. Dus distributie vinden is heel moeilijk, want je hebt nog niet je bewezen dat je een interessant label bent.
Nee.
Online heb je geen following, want je begint net je label. Dus het is heel erg bouwen die eerste paar jaren. En ook heel veel zelf doen. Heel veel winkels mailen zonder distributie dus. Bandcamp is waarschijnlijk het beste platform nog steeds voor independent labels en muzikanten. Dus daar heel erg op gaan focussen en daar een eigen publiek te bouwen. Waardoor je direct contact hebt met je volgers. En dat is doorgegroeid dat de meeste platen het goed genoeg deden om de volgende te kunnen doen. Totdat we wel terechtkwamen bij verschillende distributeuren. En nu uiteindelijk bij Rush Hour in Amsterdam.
Ja, Rush Hour is natuurlijk ook al heel wat jaartjes bezig. Dus die
20 plus alweer. Ja,
20 plus ook al inderdaad.
Ja.
En die doen eigenlijk veelal dit. Hè? Veel housey dingen natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar dit is wel een beetje ook hun business, toch?
Ja, ja, de moderne de jazz... geïnspireerde artiesten doen zij het inderdaad ook wel. Het zijn wel vaak reissues of meer compilatieachtige releases. Maar wij doen echt nieuwe releases.
Ja, precies.
Het is toch net iets moeilijker nog, ook voor winkels. Want die gaan niet per se snel een nieuwe onbekende artiest inkopen via een distributeur.
Nee, dat is. Maar wat zijn bijvoorbeeld oplages? Weet je, als je zo'n album... hoe uniek is het, zeg maar? Gaat het groots of gaat het...
De meeste platen persen wij 300 stuks van.
Ja.
Dat is een aantal dat nog te doen is voor de meeste upcoming artiesten. En waarmee je net break-even kan zijn om weer verder te kunnen gaan.
Ja.
En mocht één plaat het heel goed doen, dan doe je een repress. En is daar pas echt winst eigenlijk.
En hoe lang doe je erover om zo'n... Om die 300 stuks kwijt te raken?
Er zijn momenten geweest, dat was één specifiek moment, dat één dag voor de release uitverkocht was, die plaat. Dus het kan soms een dag voor, maar een andere plaat is na 5 jaar nog niet uitverkocht.
Ja,
dus het verschilt heel erg per project en ook per hoe actief de artiesten toeren. Als ze veel shows doen, verkoop je bij elke show een paar platen en dan ben je er wel na een half jaar.
En hebben jullie dan ook nog een soort DJ-netwerk waar je dan in ieder geval de digitale versies rondsturen, zodat dat wereldwijd ook gedraaid wordt en dat de mensen dat de vraag komt, zeg maar, voor die albums en tracks?
Klopt. Elk jaar dan doe ik even een sessie dat ik de hele wereld rondmail en kijk naar of op zoek ga naar interessante DJ's die passen in de sound die we releasen.
Ja.
Die voeg ik toe aan de promolijst en die draaien dan weer die tracks in hun radioshows of zetten ze in hun playlist of draaien ze bij hun gigs.
Ja.
Er was vorige maand een leuk moment dat ik een EP uitbracht van een producer uit Amsterdam. Zijn debuut-EP, Mo Rides heet hij. En die track was al gestuurd naar een DJ in Japan. En toen 2 dagen later zagen we een video op Instagram van het feestje waar die DJ draaide en die track draaide.
Ja, vet.
Dus binnen dat een week dat die track uit was, hebben we een video gezien van een party in Japan waar die gedraaid werd. Dat was een mooi moment.
Dat is gruwelijk, ja.
En dan zie je dat het werkt.
Ook. Ja, zeker, zeker. Ja, leuk om dat te zien, denk ik, inderdaad. Als je er ook zo intensief mee bezig bent en dan natuurlijk ook die hele aanloop vooraf natuurlijk. Want het is voor mensen die dat niet weten, maar het is toch iets op vinyl hebt, dan ben je natuurlijk wel even verder. Je bent ook wel wat kosten verder natuurlijk. Je moet naar de mastering, et cetera, et cetera. Hoe lang is zo'n proces? Je krijgt een song aangeleverd, zo willen we hem hebben. Hoe lang duurt het voordat je op vinyl kan releasen, echt, zeg maar?
Op het moment dat de muziek helemaal klaar is en ook echt gemixt en gemasterd, is het dan ongeveer 4 maanden. Van bestellen, inplannen, er worden stampers gemaakt. Dus de oorspronkelijke plaat voordat je de echte plaat perst. Dus het is ongeveer 4 maanden vanaf dat moment.
En dan Racket Industries in Haarlem is natuurlijk... die is altijd druk volgens mij. Waar persen jullie?
Ja, wij persen de laatste... Bijna onze volledige carrière persen we bij Deep Grooves in Leeuwarden. Die zitten in een oude gevangenis.
En die doen ook veel 7 inches en zo, weet ik toevallig.
Ja, die doen alle formaten. Maar ze zijn ook nog eens de groenste fabriek in de wereld. Dus ze zijn echt heel erg bezig met duurzaamheid. Alles is gerecycled materiaal. En ja, dat is toch iets waar je over na moet denken als je zoveel plastic de wereld in gooit.
Ja, tuurlijk. Ja.
En zij doen het heel goed en heel bewust. En inmiddels ook een dicht contact mee.
Ja, dat is fijn.
Wat heel fijn werkt. Want je wil graag contact kunnen hebben met de mensen die je platen maken, waardoor je tot een mooie samenwerking komt.
Ja, tuurlijk.
En in het begin hadden we een fabriek in Frankrijk. En daar ken je niemand. En als er dan een probleem is, dan sta je echt onderaan. En toen hadden we een release party zonder plaat. Vanwege dat zij een vertraging hadden in de fabriek.
Ja.
En dan kan je niks doen. Dan moet je gewoon wachten tot die platen binnenkomen. En dan hoop je dat het nog goed komt.
Maar ja, goed, dan kan je natuurlijk... Het zijn allemaal pre-orders die je krijgt natuurlijk. Dan ga je het op die manier oplossen en nasturen. Maar dat is heel veel extra werk natuurlijk. Want je wil op zo'n party natuurlijk ook gelijk verkopen.
Dat is het moment, ja. Dus veel van geleerd. Maar dat was ook het eerste jaar eigenlijk.
Tuurlijk, ja. Dat snap ik. Ja. Mooi om te horen, man. Dus het is Wicked Wax is het label. Er wordt heel veel muziek op uitgebracht. Nou, laten we gelijk over muziek... We gaan weer even naar een track luisteren. Wat krijgen we nog meer van je?
Alright. Laten we luisteren naar Radio Hop. Een hele opkomende band uit Amsterdam die volgende maand met hun debuutalbum komt. En de laatste single die we hebben uitgebracht is samen met een feature. 2 features. 1 is de MC Il Camille uit Los Angeles en de zangeres Rayelle uit Londen.
Ja, dat vertelde je net. Dat is een mooie collabo, omdat het...
een prachtige tune ook. Het is heel tof hoe zij op hun manier inspiratie uit hip-hop halen. Maar niet standaard als een boom-bap beat doen. Want je hoort het zo wel, denk ik. De drums zijn in een andere time signature dan een 4/4 maat. Wat in hip-hop nauwelijks gebeurt.
Dat wou ik zeggen. Het is,
dus daar overheen flowen is net weer. Dan moet je ook een geskilde MC zijn.
Zeker weten. Maar is het wat voor een 7/8? Wat kunnen we verwachten?
Laten we zo luisteren.
We gaan wel luisteren. Ja. Oké, DJ Setchono. Ik zou zeggen, gewoon erin, man.
Stop playing Radio Hop.
Lovers, tell me why did it change? I was patient, chemistry is something that we both crave. Well-behaved women don't get shit. Wear a badge of honor right on my sleeve. Guess why I be thinking I'm brave. I name it hard and hope that you feel safe. Speak a language that you don't understand. No, I just don't wanna hold your hand. I wanna hold tight to you before we sink in the sand. Build a fam and expand, sitting back, smoking jazz. They say that good things don't last, but being scared is a thing of the past. Go and put on your big boy pants. Getting played ain't a part of the plan, man.
Stop playing, come away from me, I'm craving for what this could be. Stop playing, come away from me, I'm craving for what. are tuned into the sounds of Vinylized FM with your hosts, DNS, Setiono, and J-Daw. The Art of DJing, live from Amsterdam.
Yes, yes, yes. En we zitten nog steeds met Lucas Benjamin in de studio. En we hebben net geluisterd naar een hele fijne track. Wat vond je ervan, DJ Setiono?
Ik vond hem wel heel relaxed. Ik zou hem graag nog een keer willen luisteren thuis.
Smooth. Ik denk, we zullen vast misschien nog een linkje krijgen straks. Dan
deze is inmiddels online. Hij is net 2 weken geleden uitgekomen.
Hij is net 2 weken uitgekomen.
De single, inderdaad. Het album komt nog.
Kijk, dus dat, ja, dus hij wordt nog echt op vinyl ook. Dat komt nog.
We wachten momenteel op de platen, ja.
Ja, daar hadden we het net over inderdaad. Oké, dan. Ja, super, super cool, man. Het is echt, van alle kanten komt. En hoe krijg je zo'n samenwerking? Want jij hebt deze samenwerking ook verzorgd, zeg maar.
Nee, in dit geval niet. Ik kijk het een beetje per project aan. En als ik vraag ook heel veel, waar hebben jullie behoefte aan? Of waar willen jullie naartoe met je project? Heb je een visie voor je project? En in dit geval, deze jongens ken ik vanaf bijna hun eerste repetities. En vanaf hun eerste shows heb ik ze neergezet. Dus hun eerste concerten waren events die wij deden met ons platform.
Ja.
Dus ik ken ze echt vanaf die beginfase en altijd blijven praten. Wat gaat het album worden? Welke tracks blijven over? Welke moeten nu weg? Wat is de volgende? En deze instrumental hadden ze opgenomen. En de toetsenist was bij een riding camp in Frankrijk vorig jaar. En had die instrumental mee. En dacht, als ik hier de juiste mensen ontmoet, dan vraag ik ze voor een feature. En Il Camille was uit L.A., was daar op datzelfde kamp. En Royale uit Engeland ook. En dat was toen kwam het samen.
En dat die writers camp, dat is natuurlijk tegenwoordig bij muzikanten heel populair natuurlijk. Het samenkomen, zeg maar. Maar dat was al iets wat al een tijdje gedaan werd. Was het?
Dit was opgezet door een Duits label waar de toetsenist van Radio Hop ook muziek op uitbrengt. Dus zij hadden het georganiseerd en hij was daar eigenlijk voor een ander label. Maar toen dacht hij, als ik de juiste mensen hier ontmoet, dan vraag ik ze gewoon voor onze track. En dat is deze geworden.
En doe je dat ook met Worldwide Connections? Doen jullie dat ook?
Ja, bijvoorbeeld die Han Litz, die fluitist die ik net noemde. Zijn plaat komt over 2 weken uit. Zijn EP The Universe is Magic met producties van Kid Sublime.
Ja, Kid Sublime.
Ook inmiddels Amsterdamse moderne legende.
Ja, tuurlijk, zeker. Ja.
En ik hoorde die EP en dacht, dat is een toffe EP. Maar laten we nog 2 remixes erbij vragen van mensen die belangrijk zijn in de sound van de release. In dit geval is het de UK Broken Beat Sound. Dus dacht ik, laten we iemand van de Bugs in the Attic crew, originele pioniers, vragen voor een remix.
Dope.
En één daarvan is Daz IQ. Die is inmiddels verhuisd naar Amerika. Maar ik heb heel veel contact met hem gehad door de jaren heen. Ik stuur hem onze promo's, hij stuurt mij zijn promo's. Ik draai die tracks, hij draait onze tracks. Ik dacht, zou je een remix willen maken van onze aanstaande release? En dat deed hij en dat is een van de beste tracks geworden op het album nu.
Kijk eens eventjes. Ja, zo gaat het, hè?
Dus het groeit door, maar je moet ook gewoon vragen als je een idee hebt. Dat heb ik ook wel geleerd.
Ja, precies. Want soms zit er ook iets... Speel jij nog muziekinstrumenten zelf, naast dat je DJ't en ermee bezig bent?
Ik ben ooit begonnen op percussie, op bongo's. En heb een tijdje saxofoon gespeeld. Maar dat was diezelfde periode dat die elleboog uit de kom ging. Dus ik kon ook geen saxofoon meer vasthouden.
Oh ja, dat gaat dan niet, nee.
En deel van het revalidatieproces was dat ik piano begon te spelen.
Ja.
En dat doe ik nu nog steeds. Maar het is voor mij echt een ding geworden waar ik mezelf in uit. Maar ik wil mezelf niet op het podium zetten.
Nee, maar goed, je zou misschien wel opzetjes kunnen maken, zeg maar, als een soort het vol produceren, zeg maar. En dan uiteindelijk de mensen de juiste popjes op de juiste plek zetten, zo gezegd.
Het zou kunnen als ik zelf een soort eigen project ga doen. Maar nu is het meer van executive producing en supporten wat nodig is. Van hebben ze artwork directors nodig, dan ken ik wel mensen die dat doen. Hetzelfde voor mixing, mastering of verschillende instrumenten. Een voorbeeld bijvoorbeeld, die band van net, Radio Hop, komt met hun debuutalbum volgende maand. En ze hebben een track gemaakt die een ode is aan een Engelse muzikant, Kylie Tatum. Mm-hmm. Die track hebben ze tribute genoemd. En toen vroeg de band, of de zijde band, we hebben eigenlijk een fluitist nodig. En wie zou daar het beste bij passen? Toen voeren ze eerst naar misschien Han Litz, die dus van het andere project was. Dat zou wel een goede match zijn, want qua sound klopt dat.
Ja.
Maar ik had net toen een fluitist ontmoet die heeft gespeeld met de persoon naar wie de track een ode is. En die woont in Amsterdam. Ja, wacht, je moet even hem bellen en dan kijken of dit een goede match is. En dat is echt een prachtige toevoeging geworden nu.
Het is een soort van makelaar ook. Gewoon een beetje die stijl, zeg maar. Ja, ik probeer het een beetje makkelijk te vertalen, zeg maar. Maar ja, dat is wel echt gruwelijk. Tof dat je dat zo kan doen. En dat je daar ook die rol in kan spelen, zeg maar.
Ja.
Zo heb je iedereen moet zijn rol altijd een beetje vinden in het begin natuurlijk. En dan...
Klopt. En dit is voor mij echt die COVID-periode, hoe dramatisch die ook was voor heel veel mensen. En voor mij als DJ natuurlijk ook. Want ik had ook niet echt een inkomen 2-3 jaar lange tijd. Maar het heeft mij wel nog duidelijker gezegd wat die rol is die ik heb. En in het begin dacht ik ook, misschien moet ik ook die producer worden. Want als je DJ, dan krijg je altijd de vraag, hey, produceer je ook?
Ja, zeker. Ja,
en dat deed ik ook altijd wel een beetje, maar nooit echt volop ingedoken. Dus toen het begin van COVID er was, toen dacht ik, nu is het moment. Ableton gedownload, 3 maanden lang, elke dag iets gemaakt. 200 demotjes. Maar toen wel beseft, ik wil dit niet fulltime doen. En dus is het niet voor mij, maar ik ben beter in die andere rol die er veel minder is.
Ja.
Die veel minder gedaan wordt.
Nou, en het is ook het type persoon, want een echte producer is een stilzitter. Iemand die goed stil kan zitten. En volgens mij ben jij dat dan ook niet, zeg maar, zoals ik je nu een beetje leer kennen, zeg maar. Dus nee, maar dat is juist het ding, hè. Dat je gewoon, jij bent een DJ, je bent actief, je bent altijd, je staat altijd aan, zo gezegd, weet je wel. Dus, en dat zijn vaak mensen die dan andere type functies natuurlijk nodig hebben in de muziekbusiness. Dus. Maar je geeft ook les, want dat is misschien nu even een mooi bruggetje ook. Want je bent DJ, we horen nu net alles van het label, maar je geeft dus ook muziekles, geschiedenisles.
Ja, dat is ook wel grappig. Ik gaf dus al eerder wel dansles, vanaf echt dat ik tiener was al. En die origami periode is ook kort geweest nog. En toen al wel wat DJ-lessen ook gegeven. En tijdens COVID was er weer zo'n moment dat een vriend van me belde. Die heeft een dansschool, zijn leerlingen zaten thuis. Hé, kan je niet wat doen met mijn leerlingen? Via Zoom of zo? Ik dacht, ah, wacht, misschien kan ik een leuke muziekgeschiedenisles doen via Zoom, waar ik video's deel, dingen vertel, dingen vragen aan de kids en kijken of het een beetje werkt. En het was een 2 uur lange les met ongeveer 35 kids in die Zoom-meeting. En het was superleuk. En ik dacht, misschien moet ik dit vaker gaan doen. En toen was er een van die leerlingen die op een dansopleiding zit en hij vertelde dit tegen zijn dansleraar. Toen hebben ze me daar geboekt voor een losse muziekgeschiedenisles. En inmiddels werk ik op 3 scholen op projectbasis, soms 10 weken in zo'n serie.
Dan doe je een serie, dus dan ben je elke maandag bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dan bouw je wel echt je hebt een heel programma, even kort gezegd.
Ja, ik heb inmiddels een heel curriculum uitgewerkt aan muziekgeschiedenislessen. En daarnaast ook nog een DJ-keuzevak opgezet bij een dansopleiding in Utrecht.
Oh, nice.
Waar ze echt een examen moesten draaien, een setje van een kwartier. En dan zit ik daar ook als jurylid, dus het is heel leuk.
Leuk.
Ja, je voelt gewoon waar behoefte is en waar ik iets kan toevoegen. En ik ben daar steeds meer in tune in, dat ik precies weet, hier moet ik mijn tijd in steken en dit is nodig in die opleiding of zo.
Ja, dat is mooi. En dan pak je ook weer je rol. Zeker omdat je natuurlijk al zelf ook al heel lang bezig bent. Mm. En dan zijn de studenten allemaal rond 20, 21, moet ik een beetje bedenken.
Gemiddeld, ja. Het ligt een beetje aan de opleiding, aan het jaar dat ze zitten. Maar mm-hmm. Het is ongeveer wel voortgezet onderwijs, eerste, tweede, derde jaar, vierde jaar.
Leuk man. Dus dat, goed. Wij doen dat zelf ook. Ik geef zelf ook heel veel les. Ik weet ook hoe leuk dat kan zijn als je dat kan overbrengen aan mensen. En zeker geschiedenis. En als ze echt een beetje echt interesse hebben, zeg maar, dat zijn dan de mensen die vaak dan nog 10 jaar later, 15 jaar later, en dan komen ze nog bij je van nog bedankt voor toen. En die doen dan nu hetzelfde ondertussen of zo. Weet je? Dus dat gaat ook al organisch door allemaal.
Het is ook zaadjes planten voor de toekomst.
Precies.
En ik heb ook wel eerder gemerkt dat dat zijn cruciale momenten in jouw fase als tiener of als begin twintiger.
Ja.
Waarin je op zoek bent naar jezelf. En als je de juiste docent hebt, kan je net die inspiratie meegeven. Dat je je richting vindt in die periode. Dat had ik zelf ook als jonge danser. Ik had het niet door een docent, maar door een medeleerling die al danste toen. Maar ik zie nu in dat je kunt die persoon zijn voor die volgende generatie. En dat is een van de grootste inspiraties voor mij om te worden, zeg maar.
Ja, dat is mooi. Ik weet het. Ja, dus goed om te horen, man. Dus dat is ook al een... En dat doe je dan, wat is het, 2 dagen? Het zijn natuurlijk sessies, dus je bent niet elke week ermee bezig. Maar het kan zomaar zijn dat je 10 weken lang dan in Utrecht bent, bijvoorbeeld. Ja. En dus het gaat in fases, zeg maar, dat je zo'n les geeft.
Ja, ze hebben wel geprobeerd me al contracten aan te bieden. Maar ik wil nog net niet zo vastzitten op 1 locatie.
Die vrijheid een beetje houden, ja.
Ja, ook omdat ik nog steeds wel veel reis en ook veel in het buitenland draai. Waardoor dat moeilijker kan.
Ja,
dus
precies.
Ik probeer heel erg nu het jaar te plannen. Dat ik weet dat ik 10 weken op een dinsdag daar kan zijn.
Ja.
Maar dan toch op donderdag wegvliegen en op maandag terugkomen. Dat het allemaal net werkt, zeg maar.
Ja, en je wil ook niet... Ik heb het heel af en toe wel eens een vervanger. Maar dan is het prima. Maar dat moet niet te vaak gebeuren, zeg maar. Want je hebt natuurlijk wat te vertellen. Het is jouw verhaal natuurlijk wat je aan het vertellen bent. Dus dan is dat belangrijk. Mooi man. Maar je DJ-carrière gaat natuurlijk ook als een malle. Want je vertelde ook... Nou, ik heb het ook gelezen in je bio... Je bent overal geweest eigenlijk. Dat was op heel veel grote, verre landen. Laat ik het zo maar even kort houden.
Ja.
Binnenkort ga je weer een toertje doen in Japan... waar je al een tijdje, ook een aantal maanden hebt gewoond ook nog.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Ja, de eerste keer dat ik naar Japan ging is inmiddels 11 jaar geleden. Het was toen puur uit interesse. Je kent het wel van docu's en ik ken het van heel veel muzikanten. Biografieën eigenlijk, dat ze vertellen dat ze in Japan altijd gewaardeerd werden. En daar kom je de fans tegen die alles van je carrière weten dat je soms zelf niet meer weet.
Ja.
Bijvoorbeeld is zo'n docu zie je een Japaner die een John Coltrane altaar heeft. En alles van John Coltrane verzameld in die kamer.
Oh, wat nice.
Het gaat heel erg next level. Dus ik was super gefascineerd door hoe Japanners kunnen zijn. Naast dat ik hou van Japans eten en ook anime films wel veel keek. En toen ik daar de eerste keer was, wist ik eigenlijk na 2 dagen al, hier wil ik langer zijn. En dat langer zijn werd 3 maanden. Een appartementje uitgezocht en 3 maanden in Tokio gezeten toen. En eigenlijk de beste tijd van mijn leven gehad en echt mezelf gevonden. Want tot aan die periode heette ik nog Lou Cheese in de b-boy wereld. En toen ik terugkwam was ik Lucas Benjamin.
Ja,
dus
okay,
het was dus voor mij echt een... Ja.
Even
dus
die switch gemaakt en zo van dit wordt het nu echt een beetje een soort van... gewoon een switch in je gedachtes en je uitingen en alles wat je nog wil gaan doen, zeg maar. Dus je had het goed over na kunnen denken. Want je vertelde ook, je hebt eerst een paar weken een beetje rondom een appartement een beetje gehangen. En uiteindelijk, dat is de nadenkentijd, zeg maar. En uiteindelijk...
Jazeker, op het dak gezeten van mijn appartement die eerste week veel. Ja, zit je daar met een sake flesje van, oké, ik ben nu hier met eentje in Tokio. Wat ga ik eigenlijk precies doen? Ik heb nog geen werk, ik heb geen gigs.
Nee.
In de aanloop daarnaartoe probeerde ik wel wat venues te mailen, maar er kwam gewoon niks terug. En achteraf hoor je dat het niet is omdat ze het niet willen, maar puur omdat vaak hun Engels niet goed genoeg is.
Oh ja.
Waardoor ze toch niet gaan mailen. Maar ik kwam aan zonder gigs. Ik denk, oh shit, het wordt een lastige 3 maanden als ik nu al geen werk heb. Dus ik werd eerst aangesproken op straat om modellenwerk te gaan doen. Dus het eerste werk wat ik deed was voor een fotoshoot voor een lifestyle magazine. En dat is doorontwikkeld nadat ik wat dansles heb gegeven, ook in Japan.
Ja, maar hou eens even, hoe gaat dat tot stand? Want je bent een lifestyle magazine. Dus ja. je kwam met kleding, hoe moet
ik
het vertellen?
Oké, ik vertel het wel. Oké, ik was gewoon mezelf en ik liep de straat over. En er was een scouter op straat die zocht naar Europese modellen. En ik werd aangesproken, hey, do you have a modeling agency? Ik zei, nee, ik ben hier net een week. Oh, would you like to do a photoshoot for Brutus Magazine? Dat is dus een groot lifestyle magazine. En ik kende toevallig ook nog van verschillende artikelen die ik online wel eens las van artiesten die in Japan waren. Dus ik dacht, oh, dit is wel een legit magazine.
Ja.
Ik zei, ja, is goed. Stuur maar een mailtje wanneer de casting is. En toen, een paar dagen later, deed ik die casting. Werd ik aangekleed door 3 Japanners. Ik mocht de kleding niet eens aanraken. Zulke high-profile merken was het. De hele outfit was sowieso veel duurder dan wat ik ooit zou krijgen voor die shoot.
Ja.
Maar het was wel een bijzondere ervaring om aangekleed te worden en een shoot te moeten doen met, authentieke houten stoelen die echt 1000 euro's per stoel kosten. En daarmee moest ik lopen en dat was de shoot.
En dan werden er foto's gemaakt of ook een videootje?
Het was foto's. Je zag een hele shoot in het magazine met verschillende... Ik was niet de enige. Het waren verschillende Europese modellen die allemaal zo'n stoel vast hadden.
Ja.
En dat was het eerste geld wat ik verdiende in Japan.
Nou, ja. En daar kon je dan een stapje verder mee. Maar ben je niet ook naar venues gegaan vanzelf?
Ja. Dat deed ik wel vanaf dag 1 al. Wel op zoek naar de juiste venues waar de sound die ik draai thuis hoort eigenlijk.
Ja.
En in het begin dan ontmoet je de programmeurs. En de ene kan wel Engels, de andere niet. Gelukkig had ik best wel snel meerdere Japanse vrienden die beide kunnen. Die Engels hebben gestudeerd in Amerika of in een ander land. En een soort van mijn tolk werden. Waardoor ik langzaam wel werd ingeboekt in de venues aan het einde van die eerste maand. En vanaf toen ging het echt organisch verder en verder. En elke gig ging goed en kregen we nieuwe gigs. En die laatste maand kreeg ik allemaal aanvragen voor de maand daarna dat ik alweer terug zou zijn. Dus ik heb nog overwogen om even een visa run te doen in Korea en langer te blijven. Maar ik voelde ook dat ik toen naar Amsterdam wilde en echt met Wicked Jazz Sounds onder andere verder wilde.
Ja, precies. Dus
precies die periode.
Nou, dat is mooi. Dat is mooi samengegaan. En nou ga je binnenkort weer terug om een toertje te doen. En een kleine mini-vakantie, begreep ik. Met je vrouw. En dan
die gaat ook mee, ja. Ik ga met een danser van het Gadaphone Collective. Gaan we naar Japan. Overdag workshops geven en 's avonds verschillende feestjes draaien en showcases doen. Het wordt een periode van 2 weken waar we naar verschillende steden gaan. Er zijn verschillende avonden opgezet met Japanse organisaties en danscrews die performances gaan doen. En daarvoor ga ik draaien en hij workshops geven.
En heb je dan nu ook een eigen boeken daarvoor? Of doe je dat ook allemaal nog zelf?
Nog steeds allemaal zelf. Dit is vaak eigenlijk heel vaak de laatste tijd. En het voelt, ik denk zelf dat ik bijna iemand ben die niet onder een agency kan vallen. Omdat ik te veel dingen doe, terwijl agencies vaak in één ding heel goed zijn.
Ik begrijp dat heel goed. Ik heb vroeger ook wel eens gehoord dat je, als je te veel petten op hebt, te veel dingen doet, dan kunnen ze je niet goed plaatsen of zo. En dan is het altijd lastig. Maar,
dat is makkelijk, ja.
Maar dit werkt ook. En dat moet ik zeggen, het is de moderne tijd. Je kan je eigen agenda beheren op deze manier. Dus er zijn heel veel mensen die het ook gewoon lekker zelf doen. En,
ja, het moet wel een beetje in je zitten, denk ik. Want niet iedereen is organisatorisch heel sterk. Helemaal,
nee,
artiest of als DJ. Gelukkig ben ik dat inmiddels wel geworden. En vind ik het ook heel fijn om contact te hebben met degene die me boekt.
En doet je vriendin dan nog een beetje mee helpen daarin of zo? Of,
in dit gedeelte.
Nou, qua agenda bijhouden op tourbasis. Kijk, jij bent ook iemand die natuurlijk tot laat bezig is. Je hebt je rust nodig. Ik weet niet, het is altijd wel lekker als je een kleine tourmanager hebt natuurlijk.
Ja, tot nu toe ben ik het ook altijd zelf geweest nog. Tenzij het ergens in Nederland is en er gaan vrienden mee die een beetje mee helpen. Maar ik moet zeggen, eigenlijk doe ik het best wel zelf nog.
Ja, oké. Dus nou, dat is normaal. Dat is ook wel goed te doen. Maar ik weet zelf ook een beetje uit ervaring, als je gewoon veel moet doen, vaak in een weekend, en dan word je een beetje geleefd, is het wel fijn als je gewoon weet van, je wordt netjes opgepikt en dan ga je naar het volgende dingetje toe en dan kan je ook alles wel doen. Maar als je dan zelf ook nog de taxi moet bellen en wakker worden en de wekker, et cetera, dan is dat wel eens wat lastiger, denk ik maar.
Ja, inmiddels toch 20 plus jaar alweer en het werkt nog steeds.
Nou, dat is dan mooi om te horen. Ja. DJ Sertione, heb jij ondertussen nog een vraag voor onze grote vriend hieraan?
Nou, voor mij heb je alle vragen gesteld.
Ja, ik ben wel weer een beetje... Ja,
dat maakt niet uit. Ik geniet er lekker van.
Jawel, maar goed. Jij hoort ook bij de show. Je bent nog nooit zo stil geweest in de show. Dus dat is nou...
Ja, jullie kletsen gewoon lekker goed door. Dus ik kan hem lekker meegenieten op die manier.
Ja, het is gezellig. Het vliegt ook alweer voorbij de tijd. Zullen we toch nog maar even gaan geluisteren naar nog een track van je label? Of?
Cool. Ja, we hebben nog... ik had één track voorgeselecteerd. Een wel bijzonder project, vind ik zelf ook. Het heet Basement Membrane. Het is opgezet door een producer uit Georgië. Die woont in Amsterdam, Michelino. Hij heeft dit project gemaakt een paar jaar geleden met verschillende muzikanten, waaronder Black Dynamite, een drummer uit Amerika, Mike Mitchell is zijn echte naam, die ook werkt met artiesten als Mono Neon, maar ook met Kendrick Lamar en Kamasi Washington. Dus
een grote speler.
De grote naam, en hij is zeker een grote speler. En hij speelt ook met Stanley Clark, bassist, die inmiddels ook echt veteraan is en uit de Miles Davis era komt.
Ja, dus deze drummer is al 80, vertelde je net.
80 plus volgens mij, en nog steeds constant toeren. En deze drummer is veel jonger, die is eind 20. En de toetsenist is ook uit Georgië. Die hebben elkaar gevonden in die Stanley Clark Band en werken allebei veel met die producer van dit project. En dat is te horen dat het zo'n zo'n next level is. En er komt een album aan eind van het jaar, het vervolg van deze EP.
Heel erg benieuwd. Laten we dan lekker naar geluisteren, DJ Sertione. Let's go.
Daar komt ie. Boom.
Nou, we zijn deze avond echt getrakteerd op heel veel echt goede muziek. Ik zei het net al even tussendoor, maar dankjewel Lucas dat je hier bij ons in de show dit allemaal wilde vertellen. En we hebben eigenlijk net even besloten, DJ Sechona weet het nog geen eens, maar we gaan nog een part 2 eraan koppelen. Dat gaan we over een aantal weken doen. We gaan je eerst lekker naar Japan laten gaan en alles doen, dus dan houden we gewoon lekker contact. Maar we zijn echt nog nieuwsgierig naar al het andere wat je nog meer kan laten horen en te vertellen hebt. Wij moeten ook nog wel wat vertellen, want aanstaande zaterdag, eigenlijk aanstaand weekend, vrijdag begint het al, hebben we weer Record Planet, de grootste platenbeurs van de wereld eigenlijk nog steeds, hè, want ze zijn nog steeds niet overtroffen daarmee. Dus voor de mensen, platenverzamelaars, vinyl lovers, ga lekker naar Den Bosch in de Brabant Hallen. Record Planet, wij zijn er ook weer te vinden. Er zijn heel veel andere collega's en mensen vanuit de industrie, dus ga daar lekker heen diggen, old school. En,
ze hebben een hele vette expositie over het van het Stax label.
Ja.
En er staat een verzamelaar van iemand die allemaal spullen van Kiss heeft allemaal in zijn persoonlijke collectie.
Oh, die heb ik helemaal niet meegekregen nog. Oh, okay.
Dus dat is ook wel een bijzonder ding wat ze daar hebben.
Nou, dat is dus altijd op de platenbeurs dat het altijd weer verrassingen meebrengt. Dus ga daar lekker heen. Er zijn volgens mij nog wel wat tickets, maar het is wel heel hard gegaan, dus hou dat in de gaten. En voor nu danken wij jullie allemaal voor het luisteren. Dankjewel nogmaals Lucas Benjamin. Was echt super tof dat je hier was. Tot de volgende keer, zeg ik er gelijk maar even bij. En voor jullie ook, hou de socials in de gaten. Vinylized NL op Insta, Facebook en alles. Maar dat vind je vast wel. Zit Jono, jij nog wat te vertellen?
Deze keer niet.
Dan gaan we er lekker tussenuit. Allemaal fijne avond en tot de volgende.
Dank jullie wel. Yeah.